Vanavond dus hoofdstuk 4 van de Colossenzenbrief. Daarvan de eerste 9 versen. En dan hopen we de volgende keer DIV vers 10 tot en met vers 18 afsluitend te behandelen. Zodat we de hele brief dit seizoen hebben doorgenomen. En ik wil ter inleiding dus lezen hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 9 uit de Telos vertaling. Het is een beetje merkwaardig dat hoofdstuk 4... eigenlijk begint met een vers dat bij hoofdstuk 3 zou moeten horen. Maar ik snap niet waarom de vertalers dat zo gedaan hebben. Maar goed, er zijn wel meer wonderen in de wereld. Dus ik begin gewoon bij vers 1. Heren, geeft aan uw slaven wat rechtvaardig en billig is. Daar u weet dat ook u een Heer in de hemel hebt. Volhard in het gebed. Terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging en tevens voor ons bidt. Dat God ons een deur voor het woord opent om over de verborgenheid van Christus te spreken, ter wille waarvan ik ook gevangen ben, opdat ik die zo openbaar als ik behoor te spreken. Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Alles wat mij aangaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, u bekendmaken. Daarom juist heb ik hem naar u toegezonden, opdat u onze omstandigheden verneemt en hij uw harten vertroost, samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die een van u is. Zij zullen u bekendmaken met alle omstandigheden hier. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja. Ik zei net al een beetje ook in mijn inleidende gebed. Het grote doel wat de Heere God heeft op dit moment in deze tijd. Tijdperk waarin we nu leven. Met de gemeente, met de gelovigen. Is dat de Heer Jezus, het karakter van de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons. Dat is een enorm project. Want wij zijn van nature, nou ja, dat weten we allemaal zelf. We hebben het ook de afgelopen keer een paar keer genoemd en benoemd. We zijn van nature zelfgericht en totaal het tegenovergestelde van de Heer Jezus. Maar zoals ook in hoofdstuk 3 staat in vers 12. Hè, doe dan aan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden. Innig ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Elkaar verdragend en vergevend. Enzovoort. Nou, in Romeinen 12 vat Paulus dat eigenlijk heel simpel samen door te zeggen, Romeinen 13, dus niet 12, maar 13. Daar zegt hij, want hier staat dus in Colossense 3, hè, doe aan. En dan komt die geweldige lijst met de karaktertrekken van de Heer. Maar in hoofdstuk 13 van de Romeinenbrief, in vers 14, zegt hij, doe de Heer Jezus Christus aan. Dat is in feite hetzelfde. En in hoofdstuk 12 van Romeinen vinden we ook, ik geloof, iets van 25 of 26 kenmerken van de Heer Jezus. Vanaf vers 9. Gehecht aan het goede. Hartelijk voor elkaar. Elkaar voorgaan in eerbetoon. Niet traag in de ijver, vurig van geest enzovoort. Dat zijn allemaal kenmerken van Christus, van de Heer Jezus. En als je dat gaat zien. Als je dat eenvoudige beginsel gaat zien, want Gods verlangen is dat Christus zichtbaar wordt in de gelovigen, dan wordt eigenlijk heel veel duidelijk, vind ik, hè, in de Bijbel. Dat is zijn grote doel. Niet dat wij rondgaan als een stelletje genezende mensen die allerlei krachten bezitten. Dat kan hier en daar wel eens gebeuren, maar dat is niet het doel met de gemeente. De gemeente, en alles gebruikt de Heer daarvoor. Alle dingen werken mee ten goede, dat is het goede, hè, op de Heer Jezus lijkt. En de Heer noemt dat zelf in Matthäus 5. Gij zijt het zout van de aarde, gij zijt het licht van de wereld. En daar wordt al iets aangekondigd, helemaal aan het begin van de Matthäus-evangelie, van het grote doel dat God heeft met zijn gemeente. Alleen in Matthäus 5 vinden we nog, als het ware, een soort profielschets van de discipel van het koninkrijk, de ware discipel van het koninkrijk van Christus. Terwijl in de brieven van Paulus veel meer uitgediept wordt, en ook in het Johannesevangelie, van wat dat dan inhoudt, dat licht en dat zout, en hoe dat dan tot stand komt. En in Colossense 3 vonden we dat die morele eigenschappen, die kenmerken van de Heer Jezus, zichtbaar moeten worden in achtereenvolgens de gemeente. He, dat had ik net voorgelezen. Elkaar verdragend, elkaar vergevend. Dat is de gemeente, de liefde, de band van de volmaaktheid en de vrede. Dus er hoort vrede te zijn in de gemeente, binnen de kring van gelovigen. Dat zou natuurlijk van de zotte zijn als binnen de kring van gelovigen mensen elkaar haten of niet willen vergeven, terwijl ze belijden de Heer Jezus toe te behoren. Dat kan absoluut niet.
Toch gebeurt het.
Toch gebeurt het. Ik weet het.
Ja.
Ik weet het.
Ja, dat is
Het hele vorige seizoen hebben we gehad over het gehad over het falen van het huis van God. En we hebben ook gefaald. En daarom leven we nu in een tijd van kleine kracht, geloof ik echt. Alleen in dit opzicht zijn er zeker broeders en zusters die... zeker broeders en zusters die de Heer Jezus vertegenwoordigen. De gemeente, dan zie je dat in het huwelijk. He, vrouwen, mannen. Helaas zijn er veel huwelijken binnen de christelijke sfeer die dat totaal niet weerspiegelen. Nou ja, ik denk dat mensen die in het pastoraat een beetje actief zijn, de afgelopen jaren daar wel het een en ander van hebben meegekregen. Maar als Christus zichtbaar wordt in het huwelijk, ja, als de vrouwen, wat hier staat in vers, wat is het? Vers 18, van onderdanig zijn op een gezonde wijze. En als de mannen echt een vrouw lief hebben zoals de Heer dat had voor zijn gemeente, ja, dan heb je een goed huwelijk. Dan heb je een goede basis voor je huwelijk, laat ik het zo zeggen. En niet bitter zijn tegen je vrouw. Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met het karakter van Christus. Nou, dan heb je de gezinnen, hè? De kinderen hebben we de vorige keer gezien. En de vaders, die mogen niet hun kinderen irriteren, hebben we de vorige keer over gehad. Nou, dan heb je de maatschappij, de werksfeer. Slaven, heren naar het vlees, in alles gehoorzaam, niet met ogendienst, als mensen behagen, maar in eenvoud van hart. Want u vreest en dient de Heer, staat er dan. Alleen het punt van de Colossensebrief is, en daar kom ik toch steeds weer op terug, dat de manier om op, sorry, de weg, het middel om op Christus te gaan lijken. En daar gaan wij heel vaak mee de mist in. En ik lees natuurlijk veel boekjes. En ik zie iedere keer weer dat er wordt gezegd, als we dit en dat en dat en dat doen, dan krijgt de geest de ruimte. Of dan gaat de geest, hoe zeg je dat? Die gaat meer toenemen in kracht. Maar de enige weg is heel eenvoudig bezig zijn met Christus. En dat is de Colossensebrief. Zo simpel is het. Met hem omgaan. Persoonlijk omgaan met de Heer Jezus. Je verdiepen in wie hij is. Hem aanschouwen, zegt 2 Korinthe 3 vers 18. En er wordt bijvoorbeeld ook heel vaak gezegd van, ja, als je je zonde opruimt, als je je onderwerpt in alles, alle kamertjes van je hart openzet, dan neemt de geest helemaal bezit van je. Dat hoor ik vaak. En ik snap dat ook wel. Alleen het openzetten van al die kamers is een gevolg van zijn aanwezigheid. Niet een voorwaarde. De voorwaarde is, zoek de dingen die boven zijn. Je zult nooit ergens in het Nieuwe Testament vinden dat er voorwaarden worden gesteld. Van, doe dit en doe dat en dan zal de geest je vervullen of zo. Nee, wees vervuld met de geest. En dat komt in Efeze 5 naar hoofdstuk 3, waar staat van, ja, dat als Christus woning maakt in je hart, hè, dat de geest van de Vader u geeft, kracht gesterkt wordt naar de innerlijke mens, dat Christus woning maakt. En die Colossense, dat hebben we al een paar keer gehad natuurlijk, die werden door allerlei menselijke leringen uit het Jodendom, maar ook uit de Griekse wijsbegeerd, werden ze van het goede spoor afgeleid. En nou komt het punt, wat heel moeilijk is, ik heb daar vorige week nog over gesproken ergens, Want toen kreeg ik het gelijk aan de stok met iemand. Op een goede manier hoor. Maar zodra je ook maar iets uit het jodendom gaat invoeren in de gemeente of in je eigen leven, werpt dat een schaduw op jouw zicht op Christus. Dat wat een schaduw is van Christus, werpt nu een schaduw op Christus. Dus ik had daarover gesproken en er kwam ook een broeder naar me toe en hij zegt van ja, maar ik vier de Shabbat. En ik vind de Shabbat een prachtig plaatje van Gods goedheid en dit en dat. Ik zeg ja, maar dan heb je dus niet begrepen wat de christelijke positie is. Want dat zijn instellingen van God uit het jodendom. Maar wij zijn uit deze wereld genomen. Colossense 2 vers 20. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Al die elementen, ook al komen ze uit het jodendom. Zijn elementen van de wereld. Zijn aardse instellingen. Zichtbare gebruiken. Maar we vieren de komende week weer hemelvaart, tenminste sommige mensen doen dat. En de Heer is in de hemel gezet. En daarmee heeft God aangegeven, alles is te vinden daar. Niet meer hier beneden. En dat is de voorwaarde om te groeien geestelijk. Met Christus bezig zijn. En niet met jezelf. En daar komt het punt, hè. Als ik dit doe, ga ik geestelijk groeien. Nee, ik moet met hem bezig zijn. Zondagavond was ik ook ergens anders en toen waren er twee zusters. Ik hoop dat het zusters zijn, en ik had een beetje mijn twijfels over. Bij eentje, maar goed. En die andere die zei tegen mij, ja, ik heb nog steeds 9 demonen in me. Ik zeg, oh. Ik zeg, ja, die gooien me op de grond. Ik zeg, maar heb je de Heer Jezus lief? Ja. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Ja, ik zeg, dan zijn er geen demonen in jou. Daar geloof ik niks van. En dat hele denken van die vrouw was helemaal gecentreerd rondom die duistere machten. Snap je? Dat hele zicht op de Heer Jezus was maar heel weinig. En dat is precies hetzelfde wat hier in die Colossensebrief gebeurde. In die gemeente. Wij worden heel snel afgeleid van de Heer Jezus. Echt heel snel. Dat gaat gewoon bijna vanzelf. Daarom wordt er ook voortdurend in het Nieuwe Testament gezegd, wandel in hem, word opgebouwd in hem, groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. Hij zal mij verheerlijken, de Heilige Geest. Ja? Nou, dat hele punt is de voorwaarde voor ons leven dat karakter van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Want waar je mee bezig bent, in je hart, in je ziel, dat beïnvloedt je. Alle misdaden die we zien, hè, we hebben vreselijke voorbeelden gehad van zo'n Deense uitvinder die in een duikboot wegging. En, die heeft zijn hele denken voortdurend aan meegevoed met die fantasieën, met die gedachten. Hè, en dat resulteerde in zijn daden. Maar zo is het met ons ook. Als wij eenvoudig met Christus bezig zijn, ja, dan gaan we zo verlangen om als hem te zijn. En dan gaan we zo fijngevoelig worden voor de dingen in ons leven die niet aan hem, hè, de Heer waardig zijn, zoals Colossense dat zegt. Nou, dat, voordat ik hiermee ga, dat is een beetje een inleiding. In 2 Korinthe 11 zegt hij, in vers 3, zoek maar even op. Korinthe hoofdstuk 11, vers 3. Daar zegt Paulus, ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, nou komt het, hè, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid, dat staat dan tussen haken, maar van de eenvoudigheid Jezus Christus. Zie, dus wat doet die slang, wat doet die listige Satan? Hij brengt invloeden in de gemeente via mensen. Kijk, in vers 4, de eerste, de beste, als degene die komt, die onze gedachten gewoon met iets anders bezig laten zijn. En hij vindt het best als dat demonen zijn, of een Shabbat, of weet ik veel wat het allemaal, of de Heilige Geest, van mijn part. Daar kan je ook heel druk mee wezen. Maar ten diepste ben je met jezelf bezig. Terwijl de eenvoudigheid Jezus Christus inhoudt van ik vergeet mijzelf helemaal. En die andere zuster van die twee, dus die ene had allemaal demonen en heb ik geprobeerd om dat uit haar hoofd te praten, maar het lukte niet. En die andere vrouw, die zei, die had het ook heel over ik dit en ik krijg soms een droom en een stem en dan krijg ik dit en zus. En dus ook weer helemaal gecentreerd rondom zichzelf. En toen zei ik van ja, maar ben je met de Heer Jezus bezig? Met zijn glorie en zijn heerlijkheid. Nou, dat is geestelijke groei. Daar komen we allemaal steeds, als het goed is, meer naartoe, hoop ik. Hè? Maar waar vinden we in Nederland een avond in een gemeente? Vanavond gaan we een studie hebben over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zijn persoon. Hè? Hier. Misschien zeker op nog andere plekken. Maar dat is wel.
Hè? Vorig jaar 3 avonden de heerlijkheid van Christus.
Ja, kijk. Nou, dat moeten we wel vasthouden als gemeente. Dat moeten we bewaken. En ik heb er ook nog in de inleiding gezet van iedere vorm van menselijke godsdienst werpt ogenblikkelijk een schaduw over zijn heerlijkheid en zorgt ervoor dat er vanuit de ziel wordt geleefd. Het kan dan tot op zekere hoogte wel een imitatie zijn van Christus. Dat is het subtiele, hè? Een imitatie van Christus is vanuit onze ziel. Dat kunnen we heel aardig doen. We kunnen net doen alsof we heel vriendelijk zijn. Maar je proeft gewoon, dat is niet van binnenuit. Het is niet een karaktervorming. En ik weet niet hoe jullie dat zelf hebben ervaren, maar soms kom je mensen tegen die volwassen zijn in Christus, volmaakt in Christus. Hè? Vaders in het geloof, of moeders in het geloof. En daar proef je gewoon van, hé, maar dit is echt iets van hem. Een bepaalde kalmte, een bepaalde rust, een bepaalde... Nou, dat is omdat ze zich met hem bezighouden. En ja, sommigen al meer dan tegen jaren, dus... Nou, dat is dus de strijd ook die Paulus had voor deze gemeente. In hoofdstuk 2 lezen we dat hij een strijd heeft voor hen en voor hen die in Laodicea zijn. Een enorme strijd, een gebedstrijd om die mensen maar te houden bij de verheerlijkte mens in de hemel. Want in hem is zo ongelooflijk veel te vinden. Alle schatten zijn daar te vinden van wie de Vader is, wat vergeving is, wat liefde is, wat verlossing is. Wat heiligheid is, wat scheiding is van de wereld. De hemelvaart van Christus laat eigenlijk zien van ja, hij is op een plaats gebracht waar hij met dingen bezig is, waar onze harten ook vervuld mee zouden moeten zijn. En hij is gescheiden van dingen waar wij ook gescheiden van moeten zijn. Nou, dat is eigenlijk wandelen waardig de Heer, zoals hij dat hier in hoofdstuk 1 noemt. Vandaag bevinden wij nog steeds in een tijd waarin menselijke invloeden de gemeente proberen te overspoelen. En steeds minder is daardoor de heerlijkheid van de Heer Jezus het onderwerp van studie of van onderwijs of van prediking. En om te beginnen met vers 1 gaan we dus gewoon even door met die karaktertrekken van de Heer Jezus. Nu voor de werkgevers. Eigenlijk hoort dat in hoofdstuk 3 thuis, maar het is ingedeeld in hoofdstuk 4... Heere, geef aan uw slaven wat rechtvaardig en billig is. Hoe etaleren zij de Heer Jezus in hun omgang met de werknemers? Nou, ze behoren die werknemers te behandelen rechtvaardig. En het loon te geven wat hen past. En zoals de werknemer een heer dient en dus ook zijn baas dient... Zo heeft de werkgever ook een heer of een baas in de hemel. Dus allebei hebben ze de Heer Jezus als model. De mannen hebben Christus in het huwelijk als model. De vrouwen, de kinderen hebben we de vorige keer gezien. Hè, want hij gehoorzaamde zijn ouders ook. Dus voortdurend koppelt Paulus het gedrag van ons aan het voorbeeld van de Heer. En daar zie je weer in... He, want hier staat het, daar u weet dat ook u een Heer in de hemel hebt. Dan zie je weer dat hij weer het centrum is. Van ons denken, van onze focus. Zou de Heer Jezus zo omgaan, zoals ik nu omga met mijn vrouw, met mijn werknemer, gever, Christus waardig wandelen betekent, wat u ook doet, hè, doe het in de naam van de Heer Jezus. Wordt Hij erin vertegenwoordigd. En als we daarin zondigen en falen, dan proeven we dat vanzelf als wij met Hem bezig zijn. En dan kunnen we dat weer beleiden, kunnen we dat weer bij Hem brengen. We zijn nog lang niet volmaakt. Maar het is wel fijn om te weten dat als je met Hem bezig bent, dat de Heilige Geest ons fijngevoelig maakt voor alles wat niet bij Hem past. En ook wat wel bij Hem past. Kijk, vroeger leefde ik veel meer vanuit de wet. Hè? Vanuit van, ja, mag ik wel naar die film? Mag ik niet naar die film? Maar nu heb ik, omdat ik natuurlijk wat meer met de Heer Jezus bezig ben, kan nog veel meer, proef je al gelijk van, dit past niet bij je. Dit heeft niks te maken met zijn heerlijkheid, met zijn. Dus dat hoef ik niet. Dat is een verlangen wat je krijgt. Vers 2, volhard in het gebed. Dus na vers 1 komen de algemene vermaningen voor alle gelovigen, mannen, vrouwen, werknemers, werkgevers, kinderen. Volhard in het gebed, dat is een lastige. Ja? Als de Heer Jezus het centrum is van een gemeente, of van een leven, van een persoonlijk leven, dan gaan we te maken krijgen met tegenstand. En daarom zegt hij volhard in het gebed. Terwijl je daarin waakzaam bent. Want het gebed is een enorme kracht van een gelovige. Maar het moet wel zijn een bidden in de Heilige Geest. En niet een bidden, zoals Jacobus het zegt. Hè, u hebt niks omdat u verkeerd bidt. U bidt om het in uw hartstochten door te brengen. Maar bidden naar de wil van God betekent dat je de focus hebt op de Heer Jezus, van dat Hij zichtbaar mag worden in jouw huwelijk, in je leven. En dat je daar de lasten die je op je hart hebt bij Hem brengt. Nou ja, ik ben zelf best wel, ik vind het bidden moeilijk. Ik weet niet wat het met jullie is. Ik bid in de auto, ik bid zo los en vast overal. Maar, en echt zitten ergens, deur dicht doen en dan gaan zitten. En dan te gaan bidden, dat vind ik heel moeilijk.
Voorbeden, dus je hart op, of gewoon gesprek met de Heer?
Van alle twee. Voorbeden, je lasten bij Hem leggen. Je bidt voor je kinderen, voor je vrouw, voor je gemeente, voor je vrienden. Dat de heerlijkheid van de Heer zichtbaar mag worden, meer zichtbaar mag worden enzovoort. Ik vind dat lastig. Snel afgeleid, hè? Wees waakzaam, met je gedachten flappen zo weer weg. Je zegt zelf, ga in je binnenkamer, sluit alles af en bid tot uw Vader die in de hemel is. Hoe vinden jullie dat bidden?
Nou, ik denk dat je die binnenkamer ook kan zien als gerichtheid op.
Ja.
Hè, de binnenkamer, binnenkant.
Ja.
In de zin van, concentreer je, maar je hoeft niet altijd in je kamertje opgesloten.
Nee, dat snap ik ook.
De rust zo. Ik heb soms dat ik op de fiets.
Ja, ik ook. Ja. Maar ik. Ja.
Ik kan zitten bidden voor jezelf. In stilte, dan word je gauw afgeleid. Maar als je
de binnenkamer alleen gericht uitspreekt, dat bedoel ik.
Ja. Ja.
Hoe je dat vindt.
Veel meer, dan word je veel minder afgeleid.
Ja, klopt.
Maar je kan daar ook weer te veel naar jezelf kijken. Nee.
Ja.
Dan ga je weer beoordelen of je wel voldoende bent. Of je wel.
Ja, dat is niet zozeer het punt. Nee. Ik denk dat de Heer geeft ook een bepaalde ontspanning daarin. Met dankzeggingen, het staat er ook bij. Want ja, je hebt gewoon een. Als je de Heer voor ogen hebt en je gaat hem steeds beter leren kennen, dan weet je dat hij is een genadig God. Hij veroordeelt je niet als je 10 minuten bidt of 5 minuten, dat maakt helemaal niet uit. Maar je hebt ook mensen met een gave van bijna van gebed. Dat zijn echt van die bidders. Ik ken een paar van die mensen. Vroegere broeder die nog steeds wel eens tegenkomt, die gaat elke ochtend om 6 uur gaat hij op zijn knieën. En huppakee, een uur voor iedereen bidden. Weet je wel. Vind ik mooi. Maar wel volharden betekent volhouden in gebed. Niet maar een beetje los vast, maar wat algemene gebedjes. Nee, gericht bidden. Zoals Paulus hier verderop die Epaphras noemt. In vers 12. Daar staat, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Dat u mag vaststaan, volmaakt en ter volle verzekerd in de hele wil van God. Dat is volharden in het gebed. Dat je gericht bidt daarvoor. De gemeente mag blijven bij de Heer Jezus. Zich niet laat afleiden. Zich niet laat meeslepen door menselijke leringen of door invloeden. Maar dat ze gefocust blijven, dat ze levend blijft. Dat is gericht volhardend bidden. Dat kan je voor alles doen natuurlijk.
Ken hem in al uw wegen. Dat zie ik ook als een volharding in gebed in die zin dat je kan geen twee lijnen volgen. Dit breng ik wel in gebed, dat ga ik zelf regelen.
Nee, dat klopt, ja.
En ik denk dat het ook je volharding moet zijn, ook de kleine doen met die delen.
Ja.
Nou, ik vind het moeilijkste als je dan boekjes leest, want je begint met lof schrijven.
Ja.
Dan ben ik altijd gauw klaar mee.
Ja.
Ik denk, wat moet je dan zeggen tegen wie?
Ja. Nou, ik hou niet zo van die boekjes.
Nee,
ik hou niet zo van die boekjes van je moet eerst dit en je moet elk element in je gebed noemen. Je moet zus, je moet zo. Dat is geen leven. Dat is geen levend bidden. De een is, kijk, ik ken een broeder en als ik daarmee bid, dan gaat hij gelijk 10 minuten lofprijzen. En daarna komt het gebed. Ik ken ook een broeder die begint eerst met een heleboel voorbeden. En daarna gaat hij nog een stukje lofprijzen. Ja, weet je, dat is een persoon. De een is een actieveling, die laatste. Die is altijd met doen bezig. En die eerste is meer een soort... Die is meer een rustige persoon. En die beleeft alles wat meer. Het is maar net hoe je elkaar ziet.
Je hebt over die vriendelijkheid ongeveinsd. En ik denk als je ongeveinsd bidt... Dat je ook de ene zal lofprijs bidden.
Ja.
De andere zal de Heer kennen in alle dingen van zijn leven. Tot in de kleinste details. Maar ik denk dat het een persoonlijk iets is.
Ja.
Maar als het maar niet geveinsd is...
Klopt.
Als je lofprijs in je hart hebt, dan moet je dat doen. En als jij de dingen met de Heer wilt delen in de kleinste details, dan moet je dat doen.
Ja, ja dat klopt.
Ik denk dat iedere persoon een taak heeft en iets. Je kunt nooit voor alles van de hele wereld bidden.
Nee, maar je hebt hele algemene gebedjes, hè, van kinderen weer natuurlijk vader, wees mij alle zieke kindjes. Ja, dat zijn hele algemene. Dat is niet echt natuurlijk gericht iets. Dat maakt niet uit, maar als je wat ouder wordt, dan weet je van ik moet volhardend bidden, ik moet gericht bidden, ik moet bidden voor die dingen die mij op mijn hart liggen. En nou, Paulus was natuurlijk zelf een voorbeeld van een bidder. Hij bidt voortdurend. De Heer Jezus die bad heel veel plaatsen. Hij trok zich terug naar een eenzame plaats. Hij bracht de nacht door in gebed. Hij was met zijn vader voortdurend in gemeenschap. Ja, gebed is een houding van afhankelijkheid.
Je staat toch ook even teruggegaan. Want wij weten niet wat we bidden naar behoren.
Ja.
Maar de Heilige Geest zal het ons te binnen brengen.
Ja.
Dus ik denk dat die ook op een gegeven moment, als je dan denkt, nou dwaal ik af. Of nou heb ik, dan heb je hetgene wat de Heilige Geest jou te binnen gebracht heeft.
Ja.
Dat heb je gezegd.
Ja.
En dan moet je niet afdwalen, dan moet je zeggen amen.
Ja.
Tenminste, dat...
Ja, ik... Er zijn geen regels. Dat,
zo zit ik in elkaar. Hè?
Ja, nee, prima. Ja.
Maar ik vind het lastig als je van mensen allemaal opdrachten krijgt om te bidden. Dat vind ik zo, dat kan ik het wel noemen.
Ja.
Maar dan wordt het een beetje.
Ja.
Weet je, dan krijg je van de zendingsbrief van die.
Ja, je bent.
Dat bid hiervoor, bid daar.
In de christelijke wereld kan je de hele dag aan het bidden zijn, natuurlijk. Voor de open doors, voor al die mensen, elke dag weer iemand anders. Ik heb ook een tijdje geprobeerd, werkt ook niet. Bij mij niet tenminste, dus ja. Ik vind het lastig. Ja,
maar
ik heb...
Paulus zegt zelf wel van bid voor mij dat.
Ja, dat komt zo, ja. Ja.
Dus die geeft ook een opdracht.
Ja.
Ja,
ja, mensen vinden het altijd bidden moeilijk. Ik vind het ook moeilijk. Maar de waakzaamheid, ook in Matthäus 26, vers 41, waakt en bidt opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Geestelijk bidden is bidden naar Gods verlangen, naar Gods wil, dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in de gemeente, in die. En ik denk als je hoe meer je in omgang met de Heer Jezus leeft, met de Heer God leeft, hoe meer je de dingen op je hart krijgt om voor te bidden. Denk ik. Vers 3. En tevens voor ons bid. Dat was Paulus samen met Timotheus. Niet alleen voor haar in het gebed, maar dus ook voor het werk van de Heer bidden. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat ook niet zo heel veel doe. Als ik de nieuwsbrief lees of de week informatie van de gemeente, dan heb je allerlei zendelingen en die hebben allerlei verzoeken. En dat gaat een beetje langs me heen, vaak. Niet altijd, maar wel vaak. Dus er zijn wel bepaalde dingen waar je voor bidt, maar het zou natuurlijk veel mooier kunnen en veel beter kunnen. Dat God ons een deur voor het woord opent. En dan komt het, hè, om over de verborgenheid van Christus te spreken. Ter wille waarvan ik ook gevangen ben. Ja, de verborgenheid van Christus is niet alleen maar het evangelie van, als je gelooft in zijn volbrachte werk, word je behouden. Nee, de verborgenheid van Christus wil zeggen dat God in die mens een compleet nieuw bestel is gestart, waarin Jood en Heiden samen tot iets totaal nieuws zijn gebracht, waarin Christus de verheerlijkte mens het middelpunt is, en waar hij door zijn geest in die gelovigen heen werkt. Dat is een geheimenis, dat is een verborgenheid. Om dat goed te brengen en goed uit te leggen, ja, daar is gewoon gebed voor nodig. Want mensen pakken dat heel moeilijk op. Echt, die broeder met die Shabbat ook, ik ken hem vrij goed wel, hij is een hele fijne kerel, maar dat ene punt, dat is nou net de verborgenheid, hè? Daar kom je niet in, dat landt niet. En dan zegt hij dus, ter wille waarvan ik ook gevangen ben. Alle godsdienst van mensen, en ook dus het Jodendom, heeft God vervangen, tijdelijk, want straks gaat de Heer weer verder met Israël, en dan wordt dat hele oude verbond vernieuwd, omdat Christus het centrum daarvan is, maar het wordt wel weer zichtbaar ingesteld. Maar nu heeft de Heer dat volkomen vervangen door iets nieuws. En dat is een geestelijke godsdienst. Waarin wij niet zien, maar geloven. Er is geen enkel zichtbaar element behalve het avondmaal in de gemeente te vinden. En de waterdoop. Wordt overigens ook aan alle kanten natuurlijk aangevallen, de waterdoop. Maar goed, ander onderwerp. En dan zegt hij dus, ter wille waarvan ik ook gevangen ben, die boodschap elimineert menselijke godsdienst. En dat veroorzaakt de haat van die mensen die die godsdienst aanhangen. Zoals het Jodendom. Paulus kwam in feite vertellen, ik als ex-Jood, hij was natuurlijk wel een Jood, maar als ex-Fariseer, dan laat ik het zo zeggen. Ik kom jullie vertellen dat God, jullie God, dit systeem waar jullie met hart en ziel aan verkleefd zijn, dat God dat vervangen heeft door iets waar heidenen ook deel aan hebben. Nou, dat was voor hun verschrikkelijk. Niet voor allemaal, maar voor een groot deel. Overigens is dit vers ook een belangrijk bewijstekst tegen de ultrabedelingenleer. Ik weet niet of hier ook mensen zijn in de gemeente die daar aanhanger van zijn. Ik hoop het niet, maar dat is namelijk een heel lastige leer. Heb je van gehoord?
Nee, daar mag je uitleggen.
Ja. Ja. Wel, hè? Als je daarmee te maken krijgt, nou, berg je maar.
Ja, de doop die er niet meer is.
Ja, doop niet meer, avondmaal niet meer. Paulus heeft pas in de gevangenis, heeft hij pas de openbaring gekregen van het lichaam van Christus. Daarvoor wist hij dat niet. Daarvoor heeft hij een soort koninkrijksgemeente bediend. Maar in de gevangenis kwam pas de verborgenheid tot hem. En er zijn maar 4 brieven die zijn voor de gemeente. En de rest is allemaal voor dat Joodse koninkrijksgedeelte. Of dat waar ook hij een deel uitmaakt. Nou, ter wille waarvan ik ook gevangen ben, betekent dat hij dus vanwege die verborgenheid gevangen zat. En dat kan dus nooit betekenen dat hij in die gevangenis die verborgenheid geopenbaard heeft gekregen. Dus een belangrijke bewijstekst tegen die leer. Maar die mensen die deze leer aanhangen, ik heb laatst ook nog met zo'n persoon gemaild, maar die gaan dus Petrus, Jacobus, Hebreeën, gaan ze allemaal aan de kant zetten. Het is wel, je kunt er wel dingen uit leren, maar dat is niet voor de gemeente. Ik hoef mijn zonde ook niet meer te belijden, want ik ben vergeven. Alles wordt bekeken vanuit maar één gezichtspunt, het lichaam van Christus.
En voor wie is het dan wel bestemd, als het niet voor de gemeente is?
Voor de straks, het Joodse overblijfsel straks in, na de opname. Hè? Dan hebben ze weer een soort koninkrijksidee. Ja, het is een lastige leer. Maar ja, als je ermee te maken krijgt, dan kan je maar beter niet in discussie gaan. Want het heeft niet zoveel zin. Ik weet niet of je dat gedaan hebt.
Ik heb erover gelezen.
Oh, gelezen? Oh ja, oké. Ik heb er verschillende malen mee te maken gehad en het is heel lastig.
Ja, maar het, als je in discussie met iemand gaat, dat is nooit leuk.
Nee.
Dus, want ik heb ook wel eens met iemand gesproken die, die plotseling de sabbat ging houden, ja. Terwijl enzovoort. En, heb ik ook, en die ook zei van ja, je kunt niet, je bent nu nog niet opnieuw geboren. Je bent verwekt, maar nog niet geboren.
Oh ja.
Weet je wel, nou, daar heb ik hem. Heeft hij, die persoon had bepaalde gedachtegangen, die heeft hij gewoon in zichzelf ontwikkeld.
Ja.
En dus, toen heb ik hem dus gezegd, gevraagd van, lees nou eens gewoon, sec die tekst.
Ja.
Gewoon en lees wat er staat. En dan, maar dan haken ze af.
Ja.
Dan haken ze af, omdat ze dat niet kunnen. Want het gaat tegen, en dus ook met die ultra-bedingen leren. Het gaat tegen met wat met ja. gedachtespinsels van hun.
Ja.
Gaat het tegen.
Klopt.
Dus willen ze dat niet horen.
Ja, klopt. Ja. Ja, het is heel moeilijk. Dus bidden voor alle dingen, voor het werk van de Heer, maar vooral dat de verborgenheid, en dat is dus nu niet meer verborgen, het was vroeger verborgen, Colossenzen 1 vers 26, maar nu is het openbaar geworden dat in die hemelse mens een nieuw bestel begonnen is. En al die gelovigen op aarde zijn met hem verbonden, zijn tot een nieuw lichaam gemaakt. En al die gelovigen op aarde hebben maar met één ding te maken, dat is die Heer in de hemel. Dat is hun doel, dat is hun leven, dat is hun focus. En al die invloeden van godsdienst, daar zeg je tegen, nee, daar ben ik voor gestorven. Al die invloeden van de wereld zeg je, nee, daar ben ik voor gestorven. Al die wijsheid van mensen, ik ben daarvoor gestorven. Ik heb Christus. Ik heb alles. Nou, dat is het moeilijkste wat er is om uit te leggen aan mensen. Ik heb er zelf 20 jaar over gedaan, meer dan 20 jaar om het echt in mijn ziel en mijn hart te snappen en ervan te genieten. Daarvoor wist ik het wel, maar het was niet echt mijn eigendom. Zo moeilijk is het. Want wij mensen zijn totaal tegengesteld aan het geheimenis. Wij willen iets doen. Wij willen iets vastpakken om wet en regel, de geboden van Christus, wat zijn dat dan? Weet je wel zo. Nou, dus dat wij over de verborgenheid van Christus spreken, hè, zegt hij in vers 4, opdat ik die zo openbaar als ik behoor te spreken. Ja? Heel typisch dat hij zegt in vers 3, ons. Maar vers 4 is het ik. Want Paulus is de bedienaar van het geheimenis. Timotheus wist van de verborgenheid. De bedelingenleer zegt, alleen Paulus wist het, was de enige die het wist. Nee, alle apostelen wisten het. Alleen Paulus was de enige die het aan de gemeente bediende. Dat, de verborgenheid, dat was zijn bediening, Efeze 3 vers 2. Maar hij moest het wel op een manier openbaren dat mensen het konden begrijpen. Je kunt over de hoofden heen praten, je kunt het te moeilijk maken, je kunt het te lang maken. Hoe breng je dit nou bij mensen? En dat is ook vaak mijn gebed als ik moet spreken over deze dingen. Hoe maak ik dit nou duidelijk? In Efeze 6 staat, vers 18 tot 20. Terwijl ik te alle tijden bid in de geest met alle gebed en smeking en voor mij. Dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in een keten. Opdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. In Efeze zegt hij de verborgenheid van het evangelie. In de Colossensebrief de verborgenheid van Christus. Waarom is dat verschil? Omdat de Colossensen al waren afgedreven van Christus. Een beetje. Maar Efeziërs niet. Die hadden gewoon het evangelie. De verborgenheid van het evangelie. Maar de Colossensen moesten de verborgenheid van Christus. Hij noemt het expres zo. Omdat ze met die leerlingen van mensen bezig waren. Ja? Nou, ik hoop dat daar ook in de gemeente voor wordt gebeden. Dat de Heer Jezus en zijn heerlijkheden zijn, de schatten die in hem verborgen zijn. Nou, ik schiet mij te binnen in Efeze 3, vers 8, waarin hij dit zegt. Mij de. Sorry, ik zal even wachten tot jullie het hebben. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om, en heb je dus die verborgenheid van Christus, hè, om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volk te verkondigen. Zie? Dus was aan hem gegeven. Dat God in die ene mens iets totaal nieuws begonnen is. En dat is onze rijkdom, dat is onze verlossing. We hoeven niks te doen om meer van de geest of wat dan ook te ontvangen of te ervaren. Nee, we hebben alles al ontvangen en dan moeten we gewoon leren te zien wie de Heer Jezus is. Dat is een totaal ander iets. Daarom verkondigt hij de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En niet, je moet dit, je moet dat, je moet zus. Nee, eerst Christus, dan pas volhard in het gebed. Wees je vrouw, heb je man lief. Maar eerst... Ja, wees aan je vrouw onderdanig, wou ik zeggen. Ja. Het is verkeerd om... Sommige mannen hebben doen dat ook. Dus, ja, nou goed. Dat is een verspreking. Vers 5. Wandel in wijsheid tegenover hen die buiten zijn. Terwijl het de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Ja, dit is voor mij echt een... Echt een hele belangrijke tekst. Want waarin wordt Christus gezien naar de ongelovigen toe? Ze letten op ons, hè? Zodra ze weten dat je een gelovige bent, hoppakee, dan letten ze op, dan gaan ze op je letten. En hoe wandel je dan in wijsheid? Wat is wijsheid? De Heer geeft geen lijst met, nou, dit moet je doen. Nee, het is allemaal vrij. Het is allemaal de leiding van de geest. Bij de een is het dit, bij de ander is het dat. En de geschikte gelegenheid uitbuiten betekent dat je de tijd voor hem besteedt en niet je tijd verspeelt. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 22 staat vermijd elke vorm van kwaad. Dat staat er. Elke vorm van kwaad vermijden. Laat van hoererij onder u zelfs geen sprake zijn, zegt Efeze 5. Die mensen letten op jou. Het beginsel van wijsheid is de vrees des Heeren. De kennis van de Heilige is inzicht, zegt Spreuken 9, vers 10. Ik vind dat moeilijk. Ik vind bidden moeilijk, ik vind dit ook moeilijk. Ik ben soms tegenover ongeloof ook niet altijd een vertegenwoordiger van de Heer Jezus.
Ik heb op mijn werk wel eens gehad, dat is een hele tijd geleden, ik kom niet meer te binnen, dat ik op een gegeven moment gebeurde iets op mijn werk wat niet eerlijk tegenover mij was.
Ja.
En ik werd boos. En toen zei een ongelovige collega,
ja,
ik zeg, want ik zal dat doen. Hij zegt, nee Fred, dat doe jij nooit.
Ja.
Dus moet je nu ook niet doen.
Zo ja.
Werd ik door hem eigenlijk
gecorrigeerd.
Gecorrigeerd, ja. Ja.
Dus nadat Paulus heeft gezegd, vertegenwoordigt de Heer Jezus binnen de gemeente, in je huwelijk, in je werk, is het nu ook in de wereld, in de maatschappij, in hoe de ongelovigen naar jou kijken, dan moet wijsheid zijn. En wijsheid vinden we in de vrees des Heren. In de Colossensebrief is dat heel eenvoudig. Christus in wie alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. En dan vers 6. Laat uw woord altijd in genade zijn. Met zout besprengd. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Nou, onze taal, onze woorden moeten in genade zijn. Dat betekent niet scherp, hard, kil. We zijn zelf vergeven. We leven in een sfeer van genade. Dus moeten we in genade spreken. Ook weer iets wat ik heel moeilijk vind. Ik ben nogal een beetje emotioneel type, heb je wel eens gemerkt misschien. Fel en expressief en snel, impulsief reagerend. Dat is allemaal niet goed. Maar het moet ook met zout besprengd zijn.
Zouteloos, niet zouteloos.
Nee, het is dus niet zouteloos. Het moet niet alleen maar over de lieve Heer en over de Heere God die van je houdt. Het moet met zout besprengd zijn. Dat mensen proeven dat er ook een heilig God is. Waar je aan verbonden bent. Als we alleen maar spreken over de goedheid van God en de heiligheid van de Heer helemaal achterwege laten, dan zijn we eenzijdig. Maar anderzijds, denk aan Amerika, waar mensen met grote borden staan, God hates faggots. God haat homo's. Ja. Dan staan ze met tientallen tegelijk, kinderen erbij. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Niet de manier, nee.
Nee, dat heeft niks te maken, maar laat uw woord altijd in genade zijn. Dat is een beetje veel zout, laat ik het zo zeggen. En trouwens is het ook helemaal niet waar.
Ja, ze verstijnen natuurlijk ook wel eens verkeerd. Hè?
Absoluut.
Ik kan hem nog zijn genade vertellen en dan wordt het toch anders uitgedeeld.
Ja.
Dan heb je de pop aan dan.
Ja.
Zoals wij.
Heb je het meegemaakt?
Ja, net.
Ja. Oh, net? Deze avond?
Vanmiddag.
Oh.
Dat is heel vervelend.
Oké. Okay. Ja, je wilt het niet noemen, maar laat maar.
Ik zou graag de Heer Jezus laten zien.
Ja. Dan komt het verkeerd over.
Ja, het verkeerd over.
God ziet het hart aan, hè? Toch? Maar dan komt er nog een belangrijk puntje. We zijn ook niet geroepen om populaire taal te gebruiken. Om de ongelovigen maar te lokken. Of de wereldse methoden te gebruiken om ongelovigen te bereiken. Want als we dat doen, dan gaan ze ogenblikkelijk denken, hé, die horen bij ons. Die gebruiken dezelfde middelen. Dus het effect daarvan is totaal zouteloos. De gemeente in Handelingen 5, niemand durfde zich bij hen te voegen. En ze stonden in ontzag bij het hele volk. Er was zout en er was genade. Er was precies het zout van de wereld, het licht van de wereld. Er was evenwicht. Maar deze combinatie vereist een grote wijsheid en fijngevoeligheid. Die kunnen we alleen vinden in de omgang met onze Heer. Laten we dan met hem bezig zijn in onze levens, zodat deze wijsheid ook ons deel zal zijn die hem kenmerkt. Hij antwoordde iedereen op een wijze die het paste. Er staat ook op dat u weet hoe u iedereen moet antwoorden en niet wat we iedereen moeten antwoorden. We hoeven niet op elke vraag een antwoord te hebben. Dat is voor mij persoonlijk wel een belangrijke tekst, want ik ben nogal iemand die snel is met antwoorden. Soms moet je ook even niks zeggen. Je hoeft niet een soort bedweter te zijn. Dat was de Heer Jezus ook niet. En Paulus ook niet, uiteraard. Maar zwijgen is soms beter dan spreken. Jacobus zegt, weet dit, mijn geliefde broeders, dat laat ieder mens echter snel zijn om te horen, maar traag om te spreken. Traag tot toren. En in het boek Spreuken vinden we verschillende teksten die zeggen dat de dwaas, die is degene die alles wat er in zijn hart is eruit gooit. Maar de verstandige, de wijze, is degene die behoedzaam is. Die niet alles eruit flapt. Ik heb een vriend en die man die spreekt ook altijd behoedzaam. En we hebben altijd bijbelstudie met z'n drieën. Met nog een andere erbij. En die andere en ik zijn een beetje hetzelfde type. Zijn altijd bla bla bla. Dus we komen altijd bij hem thuis. En dan hij is wat stiller en dan hebben we een bepaald thema en dan gaan we eerst met z'n tweeën erover zitten en dan zeggen, wat vind jij er eigenlijk van? En dan komt er altijd ja, het lijkt me niet helemaal de bedoeling. Zoiets, klaar. Weet je wel, zoiets. Of het is ja, het klinkt goed. Klaar, weet je waar, maar wij willen dan meer horen, maar dat komt er gewoon niet. Maar dat is wat hier staat. Hoe u iedereen moet antwoorden. Want je bent geroepen om in deze wereld een vertegenwoordiger te zijn van de Heer Jezus. Niet alleen in gedrag, maar ook in getuigenis. En ik denk dat de westerse wereld ons opdringt dat we allemaal moeten genieten. De hele dag van alles moeten ondernemen. Op reis gaan. En onze hele leven zijn we bezig met weet ik wat allemaal. Maar getuigen, dat komt er zo moeilijk van. Hè? Moeilijk. Toch? Maar we zijn hier gelaten om te getuigen van de Heer Jezus. En iedereen een passend antwoord te geven. En soms is dat ook zwijgen. Vers 7. Dus die algemene vermaningen die zijn nu afgelopen. Begonnen in vers 2. Tot en met vers 6. Bidden. Bidden voor de apostelen. Bidden voor het werk van de Heer. Wandel wijs. Buiten de gelegenheid uit. Woorden, je taal. En dan komt vers 7. Daar beginnen de afsluitende gedeeltes. En hier vinden we personen die Christus vertegenwoordigd hebben. Alles wat mij aangaat zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaven de Heer u bekend maken. Hoe ze naar elkaar omzien, hoe ze op elkaar betrokken zijn, zien we hier in het laatste stukje bijzonder. Vers 11. Allen deze zijn medearbeiders geweest voor het koninkrijk van God, die mij tot troost geweest zijn. We hebben vandaag een situatie waarin we heel weinig op elkaar betrokken zijn. We zien elkaar eens in de week, eens in de maand. Maar voor de rest, hier is het anders. Ze zijn hier heel erg op elkaar betrokken. En een ander punt is dat Paulus hier op in vers 7 pas over zijn eigen omstandigheden begint. En vaak zien we in onze tijd dat als een spreker of iemand die onderwijs geeft aan het woord is, dat hij eerst zijn hele omstandigheden komt vertellen. Hoe het met hem gaat en wat hij allemaal aan het doen en wat hij gedaan heeft. En dan uiteindelijk komt er nog een stuk over de Heer Jezus, hopen we. Hier is het andersom. Paulus begint met Christus te verkondigen, dingen recht te zetten en dan helemaal op het einde, hoewel hij in de gevangenis zit, zegt hij, nou, trouwens, hoe het met mij gaat, dat hoor je wel van hem. Hij gaat er niet eens over schrijven. Dat is jezelf op de achtergrond stellen. Hij wordt genoemd, deze Tychicus, die ook in Efeze 6 wordt genoemd trouwens, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer. Je zou maar zo genoemd worden. Of geliefde zuster, trouwe dienares, medeslaafin in de Heer. Trouw is iets wat ongelooflijk belangrijk is in het leven van een gelovige. Als je zegt, ik ben er om 11:30, ben je er om 11:30. Als je, ik ga dat doen, dan ga je dat doen. Als je iets belooft, als je je verbindt aan iemand of iets, dan doe je dat. Dan hou je dat vol. Dan ga je dat gewoon, dan doe je dat met inzet en trouw. Want de wereld is ontrouw. Toch? Voortdurend. En hij is geliefd. En hij was een medeslaaf in de Heer. Dus dat betekent dat hij in Christus alles deed. Vers 8. Daarom juist heb ik hem naar u toegezonden. Opdat u onze omstandigheden verneemt en hij uw harten vertroost. Ja, er zijn verschillende manieren waarop je hart vertroost kan worden. De een is, hadden we gelezen in Colossenzen 2. Als je de Heer Jezus voor ogen geschilderd wordt, zijn heerlijkheid en verborgenheid van wie hij is, wat God in hem gedaan heeft. God heeft in hem zijn raadsbesluiten uitgevoerd. En hij zal deze hele wereld alles herstellen door die ene mens. Dat is een vertroosting. Maar je kunt ook vertroost worden doordat je van een broeder of zuster hoort dat het hem wel gaat. Je kan ook vertroost worden dat iemand over jouw persoonlijke omstandigheden iets te melden heeft, iets te zeggen heeft vanuit de Heer. He, dat vinden we ook in de schrift. Hier is het tweede. Hun zorgen zouden worden weggenomen en blijdschap zou een deel zijn over hen en Timotheus. Want ze maakte zich natuurlijk zorgen over die apostel. Ze had hem nog nooit gezien en Timotheus erbij. Timotheus was altijd een trouwe metgezel van de apostel. Maar je hebt dus Tychicus, je hebt Timotheus, je hebt Onesimus, je hebt Jezus genaamd Justus, je hebt Epaphras, je hebt Aristarchus in vers 10, Marcus. Allemaal mensen die Christus hebben vertegenwoordigd. En dan heb je nog Lucas, Demas, Nympha, de gemeente in haar huis, vers 15. Ik ga er de volgende keer wel iets over zeggen, want sommigen willen daar heel graag in lezen dat zij oudste was of dat ze een voorganger was, maar dat staat er niet. Ja, klopt. Nymphas kan je ook vertalen. Dat is een voetnoot. Ik geloof dat het wel Nympha moet zijn, maar maakt niet vanuit. Allemaal mensen in wie de Heer Jezus zichzelf had openbaar gemaakt. En je vindt in dit laatste stukje dat gemeenschap met elkaar inhoudt. Dat je op elkaar betrokken bent. Dat je voor elkaar bidt. Dat je met elkaar verbonden weet. Nou, wat heeft de duivel onder andere gedaan in onze tijd? Is mensen individualiseren. De reclames spelen daarop in. Jij hebt een mooi huis. Jij hebt een mooie keuken. Jij hebt een mooi dit en mooi dat. Je moet je eigen leven inrichten. De voortdurende stroom van vreselijke berichten over de situatie in de wereld zorgt ervoor dat mensen zich steeds minder gaan isoleren, steeds meer gaan isoleren. En in de gemeente is dat ook zo. Maar we kunnen wel in een kleinere kring, de afstanden, we kunnen met de auto, wij gaan naar Baren een half uur heen, een half uur terug, ga je niet door de week even langs bij die of die. Dat werkt weer niet, snap je? Dus het is voortdurend een situatie die anders is dan toen. Maar je hebt wel, als het goed is, bepaalde broeders of zusters waar je regelmatig contact mee hebt. Dat je betrokken bent op elkaar. En dan tenslotte samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder. Ja, hij was niet echt iemand die in de dienst stond. Hij was een weggelopen slaaf. Hij was teruggebracht. Hij werd teruggebracht naar zijn meester. Philemon, dat vinden we ook in die brief, hè. Maar hij was een van hun, hij was een van de Colossenzen. En zij zullen u bekend maken met alle omstandigheden hier. Nou, en zo vinden we in dit stukje wat we vanavond behandeld hebben, achtereenvolgens Christus in het gedrag van de werknemer, Christus in het gedrag van de gelovigen, door middel van gebed, afhankelijkheid, woorden naar de wereld, getuigenis naar buiten, Christus in de mensen die daar genoemd worden. Het is eigenlijk voortdurend één grote lofzang op wat hij doet en wie hij is. En daarmee wil ik het afsluiten vanavond.